Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Ondertussen waren we aangekomen in het vierde traktaat en meer bepaald het 54ste hoofdstuk. Dat hoofdstuk draagt de titel Natuur en genade bewegen op verschillende wijzen. De Heer is aan het woord. Mijn zoon, let aandachtig op de bewegingen van natuur en op die van genade. Zij bewegen zich op totaal tegengestelde wijze, maar het gebeurt met zulke subtiele verschillen dat er nauwelijks onderscheid te bespeuren is, tenzij voor een geestelijk en innerlijk verlicht mens. Alle mensen streven naar het goede en alle beogen iets goeds met hun woorden en hun daden. Zo komt het dat velen zich door de schijn van het goede laten misleiden. Natuur is arglistig. Ze lokt velen tot zich en verstrikt en bedriegt hen. Zij heeft altijd zichzelf op het oog. Genade daarentegen is argeloos in haar wandel. Zij onthoudt zich van iedere vorm van kwaad. Zij komt niet aan met bedriegelijke voorwendsels en doet alles louter en alleen om God, in wie zij ook uiteindelijk haar rust vindt. Natuur wil niet graag sterven, niet onderdrukt of overwonnen worden, niet de mindere zijn en zich niet vrijwillig onderwerpen. Genade echter legt zich toe op de versterving, biedt weerstand aan de zinnelijkheid, doet graag onder, verlangt overwonnen te worden, wil haar eigen vrijheid niet gebruiken, is gelukkig als zij onder tucht wordt gehouden en begeert over niemand te heersen, maar altijd te leven, te staan en te zijn onder God. En omwille van God staat zij klaar om zich nederig voor ieder menselijk schepsel te buigen. Natuur werkt voor haar eigen profijt en ziet uit welk voordeel zij van iemand anders kan halen. Genade echter let niet zozeer op haar eigen nut of voordeel als op datgene wat velen ten goede komt. Natuur is gesteld op eerbetoon en hulde blijken. Genade echter geeft alle eer en glorie getrouw aan God. Natuur is bang voor beschaming en geringschatting. Genade echter is blij om smaad te mogen verduren voor de naam van Jezus. Natuur is op ledigheid gesteld en op lichamelijke rust. Genade echter kan niet met lege handen zitten en spant zich graag in voor de arbeid. Natuur probeert opvallende en fraaie dingen te krijgen. Van wat goedkoop en grof is, heeft zij een afschuw. Genade echter vindt haar vreugde in het simpele en het onopvallende. Zij wijst het harde en ruwe niet af en weigert niet oude kleren te dragen. Natuur kijkt naar het tijdelijke, verheugt zich om aards gewin, is verdrietig over een schadepost en voelt zich geprikkeld door een woord dat maar even beledigend is. Genade echter houdt haar aandacht bij het eeuwige, zit niet vast in het tijdelijke, raakt niet van streek bij materieel verlies en wordt niet verbitterd door harde woorden, want zij heeft haar schat en haar vreugde verborgen in de hemel waar niets verloren gaat. Natuur is hebzuchtig en zij ontvangt liever dan dat ze geeft. Zij is gesteld op het eigene, met niemand gedeelde. Genade daarentegen is mild en mededeelzaam. Zij vermijdt het uitzonderlijke, ze is met weinig tevreden en acht het zaliger te geven dan te ontvangen. De neiging van natuur gaat naar de schepselen, naar het eigen vlees, naar ijdelheden en verstrooiingen. Genade echter trekt naar God en naar de deugden. Zij verzaakt aan de schepselen, vlucht de wereld, haat de vleeselijke begeerten, beperkt het onnodige uitgaan en schroomt in het openbaar te verschijnen. Natuur heeft graag eens uiterlijke vertroostingen, waarmee ze haar zinnen kan bevredigen. Genade echter zoekt haar troost uitsluitend bij God en wil haar bevrediging boven alle zichtbare dingen in het hoogste goed vinden. Natuur doet alles uit winstbejag en eigenbaat, kan nooit eens iets voor niets doen, maar hoopt haar diensten beloond te zien met iets gelijkwaardigs of iets beters, met lof of gunstbewijs, en zij verlangt dat haar daden en gaven hoog worden aangeslagen. Genade echter zoekt niets tijdelijks en vraagt geen ander loon dan God alleen. Van tijdelijke benodigdheden wenst zij niet meer dan wat haar dienstig kan zijn om de eeuwige goederen te verwerven. Natuur is gesteld op een groot aantal vrienden en verwanten. Zij gaat prat op hoge rang en afkomst, lacht de machtigen vriendelijk toe, vleit de rijken en betuigt bijval aan haars gelijken. Genade echter heeft ook haar vijanden lief, gaat niet groot op een drom van vrienden en hecht geen belang aan stand en afkomst, tenzij in de familie groter deugd zou zijn geweest. Zij heeft meer over voor de armen dan voor de rijken, is meer begaan met de onschuldige dan met de machtige en verheugt zich met de oprechte, niet met de bedrieger. Zij spoort altijd de goeden aan om te streven naar de hogere genadegaven en zich door hun deugden gelijkvormig te maken aan de Zoon van God. Natuur klaagt gauw over iets dat ontbreekt of moeite kost. Genade verdraagt standvastig de ontbering. Natuur betrekt alles op zichzelf, zij vecht en pleit voor zichzelf. Genade echter brengt alles terug tot God, de bron waaruit het voortstroomt. Zij schrijft zichzelf niets goeds toe en matigt zich niets aan. Zij twist niet en stelt haar mening niet boven die van anderen, maar onderwerpt zich in al haar voelen en denken aan de eeuwige wijsheid en het oordeel van God. Natuur wil graag geheimen achterhalen en nieuwtjes vernemen. Zij wil zich in het publiek vertonen en de zinnen overal de kost geven. Zij verlangt de aandacht te trekken en dingen te doen die lof en waardering brengen. Maar genade is er niet op uit nieuwtjes en merkwaardige dingen te vernemen, aangezien dit toch allemaal maar voortkomt uit het oude bederf, want iets nieuws en iets duurzaams bestaat nu eenmaal niet op aarde. Zij leert dan ook de zinnen te beteugelen, ijdel zelfbehagen en uiterlijk vertoon te vermijden, loffelijke dingen en wat terecht bewondering oproept, nederig te verbergen, en uit alle dingen en bij alle wetenschap naar vruchten van nuttigheid en naar Gods lof en glorie te zoeken. Zij hoort zichzelf en het hare niet graag ophemelen, maar wenst dat God in zijn gaven wordt geprezen, Hij die dat alles uit louter liefde schenkt. Deze genade is een bovennatuurlijk licht en een bijzondere gave van God. Zij is het kenteken bij uitstek van de uitverkorenen en het onderpand van de eeuwige zaligheid. Zij heft de mens uit het aardse omhoog tot de liefde voor het hemelse en maakt hem van vleeselijk tot geestelijk mens. Hoe meer dus natuur onderdrukt wordt en overwonnen, des te meer wordt genade de mens ingestort, en des te meer wordt de inwendige mens door dagelijks hernieuwde bezoeken naar het beeld van God hervormd. Het 55ste hoofdstuk. De verdorvenheid van de natuur en de werkdadigheid van de goddelijke genade. De dienaar is aan het woord. Heer mijn God, die mij naar uw beeld en gelijkenis hebt geschapen, verleen mij de genade waarvan gij hebt laten zien hoe groot en noodzakelijk voor de zaligheid zij is. Dan kan ik mijn boze natuur overwinnen, die mij trekt naar de zonden en naar de ondergang. Want ik voel in mijn vlees de wet van de zonde, die de wet van de geest tegenspreekt en mij gevankelijk meevoert, zodat ik in veel dingen aan mijn zinnelijkheid gehoor geef. Ik kan aan haar hartstochten niet weerstaan, zonder de hulp van uw hoogheilige genade, die als een vuur in mijn hart is uitgestort. Uw genade is nodig, ja, een bijzonder grote genade, om de natuur te overwinnen die van jongs af steeds tot het kwade geneigd is. Want door Adam, de eerste mens, is zij gevallen en bedorven door de zonde, en de straf van die smet is overgegaan op alle mensen. Zodat diezelfde natuur, die goed en recht door u geschapen is, nu synoniem is met de zondigheid en de zwakte van de verdorven natuur, aangezien haar aan zichzelf overgelaten beweging ons naar het slechte en lagere trekt. Want het beetje kracht dat er nog is overgebleven, is net een vonk die in de as verstopt zit. Deze vonk is niet anders dan de natuurlijke rede. Zij is gehuld in dikke duisternis, maar toch nog in staat om een oordeel uit te spreken over goed en kwaad, om het verschil te zien tussen waar en onwaar, ook al is zij niet bij machte te volbrengen wat zij juist acht, ook al beschikt zij niet meer over het volle licht van de waarheid en over de gaafheid van haar neigingen. Zo komt het, mijn God, dat ik behagen vind in uw wet naar de inwendige mens, en weet dat uw gebod goed, rechtvaardig en heilig is, en mij voorhoudt dat ik alle kwaad en zonde moet vluchten, terwijl ik toch met mijn vlees de wet van de zonde dien, doordat ik meer naar mijn zinnelijkheid luister dan naar mijn reden. Zo komt het dat het goede willen mij wel mogelijk is, maar ik niet de kracht vind het te volbrengen. Zo komt het dat ik vaak veel goede voornemens maak, maar omdat de hulp van de genade aan mijn zwakheid ontbreekt ik al bij een lichte weerstand terugdeins en het opgeef. Zo komt het dat ik de weg van de volmaaktheid wel ken en duidelijk genoeg zie hoe ik moet handelen, maar mij zo neerlaat drukken door het gewicht van mijn eigen verdorvenheid dat ik niet opstijg tot hoger volmaaktheid. O, hoe broodnodig heb ik uw genade, Heer, om iets goeds te beginnen, om ermee voor te gaan en om het te voleinden, want zonder die genade kan ik niets, terwijl ik alles kan in u, wanneer de genade mij kracht geeft. O, waarlijk hemelse genade, zonder welke ik geen verdiensten heb en ook geen gaven van de natuur meer tellen. Waardeloos is alle kunnen, waardeloos rijkdom, waardeloos schoonheid of kracht, waardeloos talent of welsprekendheid in uw ogen, Heer, als de genade ontbreekt. Want de gaven van de natuur zijn aan goeden en slechten gemeen, maar de bijzondere gave van uw uitverkorenen is de genade of de liefde, die door haar getekend zijn, worden het eeuwig leven waardig geacht. Zo hoog steekt die genade uit, dat nog de gave van de profetie, nog het werken van wondertekenen, nog de allerverhevenste beschouwing iets betekenen zonder haar. Ja, zelfs het geloof en de hoop en de andere deugden zijn u niet welgevallig, zonder de liefde en de genade. O allerzaligste genade, die de arme van geest rijk aan deugden maakt, en de rijke met zijn vele goederen toch weer nederig van hart doet worden. Kom, daal tot mij neer, vervul mij 's ochtends vroeg met uw vertroosting, opdat mijn ziel niet bezwijkt van afmatting en geestelijke dorheid. Ik bezweer u, Heer, laat mij genade vinden in uw ogen, want uw genade is mij genoeg, al krijg ik verder ook niets van wat de natuur begeert. Al word ik bekoord en gekweld door vele beproevingen, ik zal geen kwaad duchten, zolang uw genade maar met mij is. Zij is mijn kracht, zij verschaft mij raad en hulp. Machtiger is zij dan al mijn vijanden en wijzer dan alle wijzen bij elkaar. Zij is de lerares van de waarheid, de opvoedster tot tucht en het licht van het hart, de troosteres in druk, de verjaagster van de droefheid, de verdrijfster van de vrees, de voedster van de devotie, de opwekster van de tranen. Wat ben ik zonder haar dan een dorstuk hout, een stronk die het weggooien niet waard is? Moge dan, Heer, uw genade mij altijd voorkomen en volgen en mij gestadig bezig doen zijn met goede werken, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 56e hoofdstuk. Wij moeten onszelf verloochenen en Christus door het kruis navolgen. De Heer spreekt. Mijn zoon, zoveel als gij uit uzelf kunt uitgaan, zoveel kunt gij tot mij overgaan. Evenals de innerlijke vrede ontstaat door niets van de buitenwereld te begeren, zo wordt gij met God verenigd door uzelf innerlijk te verlaten. Ik wil dat gij volmaakte zelfverloochening leert naar mijn wil, zonder tegenspreken en klagen. Volg mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zonder weg valt er niet te gaan, zonder waarheid niet te kennen, zonder leven niet te leven. Ik ben de weg die gij moet volgen, de waarheid waaraan gij moet geloven, het leven waarop gij moet hopen. Ik ben de onschendbare weg, de onfeilbare waarheid, het eindeloze leven. Ik ben de allerrechtste weg, de allerhoogste waarheid, het ware leven, het gelukzalige leven, het ongeschapen leven. Als gij op mijn weg blijft, zult gij de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken en gij zult het eeuwig leven verkrijgen. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Als gij de waarheid wilt kennen, geloof dan in mij. Als gij volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles. Als gij mijn leerling wilt zijn, verloochen dan uzelf. Als gij het gelukzalige leven wilt bezitten, veracht dan het huidige leven. Als gij in de hemel verheven wilt worden, verneder u dan in de wereld. Als gij met mij wilt heersen, draag dan met mij het kruis. Want alleen de dienaren van het kruis vinden de weg naar de gelukzaligheid en het ware licht. De dienaar. Heer Jezus, omdat uw leven armoedig was en door de wereld veracht, geef mij u na te volgen, terwijl ook ik door de wereld veracht word. Want de dienaar is niet meer dan zijn heer, en de leerling staat niet boven zijn meester. Laat uw leven het oefenboek van uw dienaar zijn, want daar ligt mijn zaligheid en de ware heiligheid. Alles wat ik daarbuiten lees of hoor, verkwikt mij niet en verheugt mij niet ten volle. En de Heer spreekt. Mijn zoon, gij weet nu dit alles en hebt het gelezen. Gij zult zalig zijn als gij het doet. Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het die mij lief heeft. En ik zal hem lief hebben en mij aan hem openbaren. En ik zal hem doen zetelen met mij in het rijk van mijn vader. En als antwoord zegt de dienaar, Heer Jezus, zoals gij gezegd en beloofd hebt, laat het zo gebeuren en laat het mij gegeven zijn dat te verdienen. Aanvaard, aanvaard heb ik uit uw hand het kruis, ik zal het dragen, dragen tot mijn dood, zoals gij het mij hebt opgelegd. Inderdaad, het leven van een goed kloosterling is een kruis, maar dat kruis wijst de weg naar het paradijs. De tocht is begonnen. Er mag geen terug meer zijn en van opgeven is geen sprake. Welaan dan, broeders, laten wij samen gaan. Jezus zal met ons zijn. Om Jezus wil hebben wij dit kruis opgenomen. Laat ons om Jezus wil bij dit kruis volharden. Onze helper zal Hij zijn die ons ook leidt en voorgaat. Zie, onze koning gaat voor ons uit. Hij zal voor ons strijden. Laten wij manmoedig volgen, laat niemand voor schrikbeelden vrezen. Laten wij bereid zijn om dapper in de strijd te sterven en laten wij geen blaam op onze glorie werpen. Door van het kruis weg te vluchten. Het 57ste hoofdstuk. De mens moet niet te neerslachtig worden als hij eens in fouten vervalt. De Heer is aan het woord. Mijn zoon, gelatenheid en deemoed in tegenslagen behagen mij meer dan veel vertroosting en devotie in voorspoed. Waarom zijt gij verdrietig om een kleinigheid die tegen u gezegd is? Al was het erger geweest, gij had er nog niet door geraakt moeten zijn. Maar laat dat nu voor wat het is. Het is niet de eerste keer en het is niets ons gewoons, en als gij tijd van leven hebt, zal het ook niet de laatste keer zijn. Gij zijt mans genoeg, zolang u niets tegenloopt. Gij geeft ook goede raad en weet anderen door uw woorden kracht te schenken, maar als plotseling de beproeving aan uw eigen deur komt, weet gij geen raad meer en ontbreekt u de kracht. Kijk eens naar de grote zwakheid waar gij herhaaldelijk aan lijdt bij kleine tegenslagen. Het gebeurt toch voor uw zaligheid als deze en dergelijke dingen u overkomen. Zet het uit uw hart, zo goed gij kunt, en als het u al getroffen heeft, laat het u toch niet terneerslaan en u niet lang de baas blijven. Draag het op zijn minst gelaten, wanneer gij het niet blij kunt doen. Zelfs al hoort gij het niet zo graag en voelt gij u verontwaardigd, bedwing u. Laat geen onbeheerst woord uit uw mond komen, waar de kleinen aanstoot aan kunnen nemen. Uw heftige opwelling zal gauw bedaren, en als de genade weer terugkomt, zal uw innerlijke pijn verzoet worden. Ik leef nog, zegt de Heer, en ik ben bereid u te helpen en meer dan ooit te vertroosten, wanneer gij u maar op mij verlaat en mij met innig vertrouwen aanroept. Wees gelatener van hart en gort u aan tot groter lijdzaamheid. Als gij u herhaaldelijk gekweld voelt of zwaar bekoord, is daarom niet alles verloren. Gij zijt een mens en geen God. Gij zijt vlees, geen engel. Hoe zoudt gij altijd in dezelfde staat van deugd kunnen blijven, wanneer dat aan de engel in de hemel en de eerste mens in het paradijs niet gelukt is? Ik ben het die de bedrukten opbeurt en behoudt, en wie hun zwakheid erkennen, verhef ik tot mijn goddelijkheid. De dienaar antwoordt: Heer, gezegend zij uw woord, dat mijn mond zoeter smaakt dan honing en honingraad. Wat zou ik beginnen in mijn zware beproevingen en kwellingen, als gij mij geen kracht gaf door uw heilige woorden? Als ik tenslotte maar de haven van de zaligheid bereik, wat maakt het dan nog uit hoe en hoeveel ik geleden heb? Geef mij een goed uiteinde, geef mij een zalige overgang uit deze wereld, wees mij indachtig, mijn God, en voer mij langs de rechte weg naar uw rijk. Amen. Achtenvijftigste hoofdstuk. Wij moeten de hogere dingen en Gods verborgen oordelen niet proberen te doorgronden. En de Heer is opnieuw aan het woord. Mijn zoon, hoed u voor discussies over verheven onderwerpen en over Gods verborgen oordelen. Waarom A. zo aan zichzelf wordt overgelaten en B. zoveel genade deelachtig wordt. Waarom C. zo zwaar geslagen en D. zo uitzonderlijk hoog verheven wordt. Dat soort vragen gaat alle menselijk begrip te boven en geen redenering of discussie is in staat het goddelijk oordeel te doorgronden. Wanneer dus de vijand u op die gedachten brengt, of ook een bepaald soort nieuwsgierige mensen bij u met die problemen aankomt, antwoord dan met dat mooie woord van de profeet. Rechtvaardig zijt gij, Heer, en gerecht is uw oordeel. En met dat andere, de oordelen van de Heer zijn waar en in zichzelf gerechtvaardigd. Mijn oordelen moeten gevreesd, niet geanalyseerd worden, want zij zijn voor het menselijk verstand niet te begrijpen. Begin ook geen onderzoekingen en discussies over de verdiensten van de heiligen. Wie heiliger is dan een ander, en wie wel de grootste is in het Rijk der Hemelen. Zulke vragen veroorzaken vaak nutteloze debatten en twisten. Ze geven ook voedsel aan de hoogmoed en de ijdele roemzucht, met als gevolg haat en oneenigheid, doordat de een verwaten probeert om aan heilige A, de andere om aan heilige B de voorrang te geven. Zulke dingen willen weten en naspeuren levert niets geen vrucht op, maar het mishaagt veeleer aan de heiligen, aangezien ik geen God van oneenigheid ben, maar van vrede. En deze vrede meer gediend is met waarachtige nederigheid dan met zelfverheffing. Er zijn wel mensen die in de ijver van hun liefde met sterker genegenheid tot deze of tot gene soort heiligen worden aangetrokken, maar die genegenheid is meer menselijk dan goddelijk. Ik ben het die alle heiligen geschapen heb. Ik ken van ieder de verdiensten. Ik heb hen voorkomen met de zegeningen van mijn zoetheid. Ik heb mijn welbeminden voor alle eeuwen gekend. Ik heb hen uit de wereld gekozen. Zij hebben niet het eerst mij gekozen. Ik heb hen geroepen door de genade, aangetrokken door mijn barmhartigheid. Ik heb hen door allerlei beproevingen heen geleid. Ik heb hun rijkelijk vertroostingen ingestort. Ik heb hun de volharding gegeven. Ik heb hun leidzaamheid bekroond. Ik ken hen van de eerste tot de laatste. Ik omvat hen allen met een onuitsprekelijke liefde. Ik moet geprezen worden in al mijn heiligen. Ik moet boven alles gezegend en geëerd worden in ieder van hen die ik zo heerlijk groot heb gemaakt en voorbestemd, zonder dat er enige verdiensten van henzelf waren voorafgegaan. Wie dus een van de kleinsten onder de mijnen geringschat, eert ook de groten niet, omdat ik zowel de kleinen als de groten gemaakt heb. En wie iemand van de heiligen tekort doet, doet ook mij tekort en alle anderen in het Rijk der Hemelen. Allen zijn zij één door de band van de liefde. Zij denken hetzelfde, zij willen hetzelfde en zij hebben elkander lief met dezelfde liefde. En wat nog veel hoger gaat, zij hebben mij meer lief dan zichzelf en hun eigen verdiensten. Want boven zichzelf getrokken en aan de liefde tot zichzelf ontrukt, gaan zij geheel en al op in de liefde tot mij en rusten daar ook genietend in. Niets is er dat hen daarvan af kan keren of neer kan halen, want vervuld van de eeuwige waarheid groeien zij door het vuur van een onblusbare liefde. Laat dus de vleeselijke en zinnelijke mensen, die alleen maar gesteld zijn op hun eigen egoïstische genoegens, hun gepraat staken over de staat van de heiligen. Zij doen er maar af en bij naar eigen voorkeur, niet naar het behaagd aan de eeuwige waarheid. Bij velen is het onwetendheid. Bij hen vooral die, door het goddelijk licht maar weinig verlicht, zelden iemand met een volmaakte geestelijke liefde weten te beminnen. Dikwijls worden zij nog door natuurlijke sympathieke en menselijke vriendschap tot deze of geen soort mensen getrokken, en zoals zij zich in de aardse dingen gedragen, zo zijn ook hun voorstellingen van de hemelse dingen. Er is echter een onvergelijkelijke afstand tussen datgene wat die onvolmaakte mensen denken en datgene wat verlichte mannen door openbaring van boven mogen bevroeden. Hoed er u dus voor, mijn zoon, u nieuwsgierig te verdiepen in die dingen die u weten te boven gaan. Streef en tracht er liever naar, desnoods maar de minste te blijken in het rijk van God. En gesteld dat iemand nu eens wist wie heiliger was dan een ander of groter geacht werd in het rijk der hemelen, wat baatte hem dan die kennis nog, wanneer hij zich om dat weten niet voor mij zou vernederen en op zou reizen om mijn naam hoger te prijzen? Veel aangenamer aan God handelt hij die nadenkt over de grootheid van zijn zonden en de geringheid van zijn deugden en over de verre afstand die hem van de volmaaktheid der heiligen scheidt, dan hij die betogen houdt over wie van hen groter of kleiner is. Het is beter de heiligen met devote gebeden en onder tranen aan te roepen en hun roemrijke voorspraak nederig af te smeken, dan in ijdel vorsen hun geheimen na te speuren. De heiligen zelf zijn wel tevreden, zeer tevreden. Als de mensen nu ook eens tevreden wisten zijn en hun ijdel gepraat voor zich konden houden. De heiligen gaan niet groot op hun eigen verdiensten, aangezien zij aan zichzelf niets goeds toeschrijven, maar alles aan mij, omdat ik hun uit mijn grenzeloze liefde alles geschonken heb. Zij zijn vervuld van zoveel liefde tot God en zoveel overstromende vreugde, dat niets aan hun heerlijkheid ontbreekt en niets aan hun geluk ontbreken kan. Hoe hoger zij zijn in heerlijkheid, des te nederiger zijn alle heiligen in zichzelf en des te nader en liever zijn ze mij. Daarom leest ge ook in de schrift dat zij hun kronen neerlegden voor God en op hun aangezicht vielen voor het Lam en hem aanbaden die leeft in de eeuwen der eeuwen. Velen vragen wie de grootste is in Gods rijk, terwijl ze niet weten of zij zelf waardig zullen zijn eronder de minste gerekend te worden. Het is al iets groots om zelfs maar de minste te zijn in de hemel, waar allen groot zijn, omdat allen zonen van God heten en zijn. De minste zal tot 1000 worden, en de zondaar zal sterven, al wordt hij 100 jaar. Want toen de leerlingen vroegen wie de grootste was in het rijk der hemelen, kregen zij het volgende antwoord: als gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij niet binnengaan in het rijk der hemelen. Al wie zich dus klein maakt, zoals dit kind hier, hij is de grootste in het rijk der hemelen. Wee degenen die zich te hoog achten om vrijwillig klein te worden met de kinderen. Want de lage deur van het hemelsrijk zal hun niet toestaan daar binnen te gaan. Wee ook de rijken die hier hun troost al hebben. Want als de armen Gods rijk binnengaan, zullen zij buiten staan jammeren. Verheugt u, gij ootmoedige kleinen, en springt op van vreugde, gij armen, want u behoort het rijk Gods, wanneer gij maar in de waarheid wandelt. Het 59ste hoofdstuk. Wij moeten al onze hoop en vertrouwen alleen op God stellen. De dienaar is aan het woord. Heer, waarop kan ik vertrouwen in dit leven? En wat is van alle dingen die onder de hemel te zien zijn mijn grootste troost? Zijt gij dat niet, Heer mijn God, wiens barmhartigheid geen maat heeft? Waar is het mij goed gegaan zonder u? Of wanneer heeft het mij slecht kunnen gaan als gij bij mij waart? Ik ben liever arm om u dan rijk zonder u. Ik wil liever met u op aarde pelgrimeren dan zonder u de hemel bezitten. Waar gij zijt, daar is de hemel. En dood en hel zijn daar waar gij niet zijt. Gij zijt wat ik verlang, en daarom ben ik genoodzaakt tot u te zuchten, te roepen en te bidden. Op niemand kan ik tenslotte volledig vertrouwen en verwachten dat hij mij in mijn noden te rechter tijd helpt, behalve alleen op u, mijn God. Gij zijt mijn hoop, gij mijn vertrouwen, gij mijn trooster en trouwste vriend in alle omstandigheden. Alle mensen zoeken hun eigen voordeel. Gij hebt alleen maar mijn zaligheid en mijn voortgang op het oog en doet voor mij alles ten goede keren. Zelfs wanneer gij mij blootstelt aan allerlei bekoringen en tegenslagen, schikt gij alles tot mijn bestwil. Uw gewoonte is nu eenmaal om uw welbeminden op 1000 manieren te beproeven. Om deze beproevingen verdient gij niet minder bemind en geprezen te worden dan wanneer gij mij overlaadde met hemelse vertroostingen. Op u dus, Heer God, stel ik al mijn hoop, en in u zoek ik mijn toevlucht. Bij u breng ik al mijn noden en beproevingen, omdat ik van alles wat ik buiten u zie, de krachteloosheid en onstandvastigheid ontwaar. Want een massa vrienden hebben baat mij niet. Machtige helpers kunnen mij niet bijstaan, wijze raadslieden geen nuttig antwoord geven, boeken van geleerde schrijvers mij niet troosten, geen kostbaar bezit kan mij vrijmaken, geen afgesloten liefelijk oord mij beveiligen, als gij zelf mij niet bijstaat, helpt, versterkt, vertroost, onderricht en behoedt. Want alles wat schijnt te dienen om vrede en geluk te verkrijgen is niemendal, zodra gij mankeert, in werkelijkheid brengt het dan geen zier geluk. De voltooiing van alle goede dingen, het hoogtepunt van ons leven en de diepste grond van al ons spreken zijt dus gij, de diepste vertroosting, voor uw dienaren is bovenal op u te hopen. Op u zijn mijn ogen gericht. Op u vertrouw ik, mijn God. Zegen en heilig mijn ziel door uw hemelse zegening, Vader van erbarmen, opdat zij uw heilige woning mag worden en de zetel van uw eeuwige glorie. En mogen er in die tempel van uw hoogheid niets te vinden zijn dat de ogen van uw majesteit zou kunnen krenken. Zie naar mij volgens de grootheid van uw goedertierendheid en de menigte van uw barmhartigheden, en verhoor het gebed van uw arme dienaar, die ver van u verbannen leeft in het land waar de schaduw van de dood hangt. Bescherm en bewaar de ziel van uw geringe dienaar tussen de vele gevaren van dit bederfelijk leven, en breng haar, van uw genade vergezeld, langs de weg van de vrede naar het vaderland van de eeuwige klaarheid. Amen. En hier, beste luisteraars, eindigt het traktaat van de innerlijke vertroosting en ook het boek De Navolging van Christus, geschreven door Thomas à Kempis. Wij danken u van ganser harte dat u er steeds opnieuw bij was om samen met ons de weg te gaan die Thomas à Kempis heeft uitgeschreven in dit werk, in het programma Heiligen Getuigen. Een volgende keer zullen we dan ook beginnen met een nieuw boek. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.